Onze hulp is ook in dit middaguur van de Heere, Heere, de Schepper van de einden der aarde, die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, liefde gemeente, hier en thuis. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt nog op het pad der zondaar staat. Zo begint ons psalmboek. We zingen samen psalm 1, vers 1. De schriftlezing gaan we opnieuw naar het boek Handelingen en lezen nu hoofdstuk 24. Na het lezen van hoofdstuk 24 zingen we psalm 34. Het achtste vers: God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Daarna doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof.
En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias af met de ouderlingen en een zekere voorspraak, genaamd Tertullus, de welke verschenen voor de stadhouder tegen Paulus. En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten deze volken geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix. Neem wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u dat gij ons naar uw bescheidenheid kortelijk hoort. Want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproeven wekt onder al de Joden door de ganse wereld, en een opperste voorstander van de sekte der Nazarenen, die ook gepoogd heeft de tempel te ontheiligen, en welke wij ook gegrepen hebben en naar onze wet hebben willen oordelen. Maar Lysias, de overste, daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht, gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen, van de welke gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen waarvan wij hem beschuldigen. En ook de Joden stemden ertoe, zeggende dat deze dingen al zo waren. Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had dat hij spreken zou, antwoordde: dewijl ik weet dat gij nu vele jaren over dit volk rechter geweest zijt, zo verantwoord ik mijzelf met des te betere moed. Alzo gij kunt weten dat het niet meer dan 12 dagen zijn van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En ze hebben mij nog in de tempel gevonden tot iemand sprekende of enige samenrotting des volks makende, nog in de synagogen, nog in de stad. En zij kunnen niet bewijzen waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is, hebbende hoop op God, en welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En hierin oefen ik mijzelven om altijd een onergelijke conscientie te hebben bij God en de mensen. En doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden, waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde in de tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië, welke behoorden hiervoor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen, of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor de raad stond. Dan van dit enige woord, het welk ik riep staande onder hen, over de opstanding der doden, word ik heden van ulieden geoordeeld. Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: als ik nader wetenschap van deze weg zal hebben, wanneer Lysias de overste zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken. En hij beval de hoofdman over 100 dat Paulus zou bewaard worden en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijne zou beletten hem te dienen of tot hem te komen. En na sommige dagen Felix daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. En als hij handelde van rechtvaardigheid en matigheid en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: voor ditmaal ga heen, en als ik gelegene tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen. En tegelijk ook hopende dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet, waarom hij hem ook dikwijls ontbood en sprak met hem. Maar als 2 jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats. En Felix, willende de Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen.
Thank you.
ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Paulus is gevangen genomen en is nu van Jeruzalem in Caesarea terechtgekomen. De reis gaat straks nog verder, zelfs naar de keizer in Rome. In Caesarea is hij 2 jaar verbleven. Ik weet niet of u ook wel eens daar in Caesarea geweest bent. Een reis door Israël, kom je er nogal gauw. Mooi gelegen aan de zee, behalve als je daar gevangen zit. Daar was ook de residentie van de stadhouders, Pontius Pilatus, die af en toe naar Jeruzalem ging om de Joden een beetje in bedwang te houden bij de grote feesten. Maar ook Felix had daar residentie en met hem is Paulus in contact gekomen. Felix was stadhouder en moest ook recht spreken, dus waren ook rechters. Paulus heeft hem ontmoet samen met Drusilla, die zijn vrouw helemaal niet was, maar die wel met hem samen woonde. En deze twee hebben van Paulus gehoord van het geloof in Christus. Onze tekst is dan ook vers 24. En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus en hoorde hem van het geloof in Christus. Zoeken wij over deze dingen nu Gods onmisbare zegen. En eigenlijk gebeurt er vanmiddag onder ons hetzelfde, Heere. Laten we dat mogen zien, als ook tot ons het woord komt, zoals toen tot Felix en Drusilla. Wij hebben ze misschien al veroordeeld, 2 goddeloze mensen, en dat waren ze ook. Toch een wonder dat het woord tot hen kwam, maar het is ook een wonder dat het tot ons komt. En laten we bij een geschiedenis als deze, als we zulke rare mensen tegenkomen, zulke immorele, goddeloze mensen die maar leefden voor het hier en nu en die op geld uit waren. Laten we mogen ontdekken, Heere, dat een mens enerlei hart heeft en dat we alle van nature hetzelfde zijn. Dat zouden we bijna vergeten als net de kerkmensen. En natuurlijk worden ook wij geroepen het gedrag van Felix te veroordelen. Paulus heeft dat ook gedaan. Zelfs in het licht van het toekomende oordeel, want het gaat natuurlijk niet om ons oordeel over mensen, maar om uw oordeel. En daarom ging het ook over het toekomende oordeel. U veroordeelt het ook. Maar als wij dan komen tot de veroordeling van Felix, laat het dan zo mogen zijn met insluiting van onszelf, omdat wij hetzelfde hart hebben. We bidden om uw zegen over deze stof, Heer, dat we het mogen begrijpen waarom dit in de Bijbel staat. En waarom we hierover preken kunnen. En wat het betekent als Paulus gesproken heeft over het geloof in Christus. Het ging ook over Christus, ja, natuurlijk. Maar ook met name over het geloof in Christus. Daar heeft hij de nadruk op gelegd. En dat willen wij vanmiddag ook doen. We willen u vragen, Heer, om het licht van de Heilige Geest. En we mogen het elke zondag belijden. Ik geloof in de Heilige Geest. En wat hebben wij u nodig? Om het licht te mogen ontvangen over dit woord, zodat we geen verkeerde toepassingen maken. Dingen zeggen die helemaal niet waar zijn of maar half waar. En dat is ook een leugen, een halve waarheid. En dat we mogen spreken zoals u het wilt, dat we zullen doen, Heilige Geest. En dat er dan vrucht mag voortgebracht worden. Zoals we vanmorgen hoorden, heeft dat in Athene toch ook het geval, is dat daar ook het geval geweest, ook vrucht gedragen. Ja, velen wenden zich van het woord af, zoals ook in onze dagen. Maar er waren toch ook die geloofden. En misschien dat deze geschiedenis dan beschreven is, opdat wij tot het geloof in Christus zouden mogen komen. Opdat wij zouden mogen leren wat dat is, wie de Heer Jezus is. Maar zoals Paulus ook heeft laten zien aan Felix, dat hij ook moest weten wie hij zelf was. Dat wist hij helemaal niet. Dacht hij misschien wel, maar het was niet zo. Zo moeten wij ook leren wie we zelf zijn. Dat we een juist beeld van onszelf krijgen. En dat zal alleen maar door u kunnen, Heilige Geest. Niet door de boze geest, maar door u, o Heilige Geest. Omdat we ook recht zicht krijgen op wie u bent, o God en Vader. Want als we Christus prediken, is het toch ook nooit los van u. De Vader, die de Zoon gezonden heeft, omdat u het recht lief had en dat voltrekken wilde. Kan ik nooit los van de prediking van wie de mens is geworden. En laten we zo deze geschiedenis mogen overdenken. En geef uw zegen dan, Heer, over de prediking, zoals we dat ook vanmorgen hebben mogen vragen, zo ook nu voor oud en jong, voor ons allemaal. Het is waar, we kunnen wel eens zeggen, wat zou het groot zijn als het voor één of voor sommigen gezegend werd, maar het hebben het eigenlijk toch wel allemaal nodig. Opdat we het niet, ons niet vergaat zoals Felix, die toch gekozen heeft voor het geld. Daar zat hij aan vast, dat was een afgod. Wij hebben er ook wel één of twee of drie afgoden. En dat die gedood moeten worden, ja, dat houdt uw woord ons voor. Maar laat het ook echt mogen gebeuren. En dat zal toch ook gebeuren als we u, de Heer, leren kennen en liefde krijgen in het hart voor u. Dan zeggen we toch de dienst aan de afgoden op. Felix had gekozen, al. Paulus had een zondaar voor zich die al gekozen had. Namelijk voor zichzelf. Laten we dat ook mogen ontdekken. En dat dat de dood met zich meebrengt. Het toekomende oordeel, maar ook de veroordeling in dat oordeel. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En zo komt deze geschiedenis wel heel dicht naar ons toe. Maar wij danken u dat ook dit gedeelte van uw woord er op de dag van vandaag bewaard is gebleven. En dat het tot vrucht en zegen mag zijn, Heer, zodat we u ook voor deze gedeelten in uw woord zullen mogen danken. Omdat het ons tot een eeuwige zegen geworden is. Zegen de hele gemeente. Ook in deze tijd, rommelige tijd van vakantie en uitgaan. Wil u ons bewaren in alle omstandigheden. Er kunnen zoveel ongelukken gebeuren, zoals ook in de achterliggende week weer zoveel dingen zijn gebeurd en waar men niet op gerekend had, gezond de deur uit, er nooit meer in. En we bidden, Heer, of we die bewaring van u ook mogen begeren. Dat we u als de bewaarder Israël zullen mogen kennen. En dat het onze belijdenis zal mogen zijn: mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En laat ons dan ook mogen genieten van de werken van in de natuur. Maar laten we niet opgaan in de natuur zoals veel mensen doen. En die niet komen tot erkenning van de auteur. De schepper van de natuur. Dat is toch wel een belediging voor u. Als veel mensen genieten van de diepe zeeën en de hoge bergen en de diepe dalen. Van de wijde uitzichten. Van het groen. Van het koren. Van de bloemen. En nooit eens zeggen: hoe groot zijt gij. U bent toch de auteur ervan. En u bent ook de auteur met name van het levende woord. Ja, daar gaat het toch om. En dat levende woord, dat mag onder ons nu verkondigd worden. Maar laat ons ook in deze tijd mogen lezen in dat andere boek, het boek der natuur. Wel met het besef dat u die letters groot en klein daarin hebt geschreven. Zegen ons in onze persoonlijke omstandigheden. U kent ons, u weet wat nodig is. Eigenlijk zijn we bij alle verschillen die er zijn. Eigenlijk hebben we allemaal hetzelfde nodig. Of zoals uw woord het zegt, er is maar één ding nodig. Dat ene, Heere, zou u dat willen schenken in ons leven. Opdat wij niet ijdel, niet zinloos, leeg leven en straks geleefd zullen hebben. Maar dat we dat ene mogen hebben leren kennen en van u mogen ontvangen. Zegen de kerkenraad, de ouderlingen en diakenen. Geef ze al wat nodig is in het ambt. Geef hen ook wat ze u als de grote ambtsdrager nodig mogen krijgen. Ook voor persoonlijke tekorten, ambtelijke zonden. Heren, dan wordt u nog rijker in uw middelaarschap. Als we zien dat we ook met ambtelijke tekorten en zonden bij u verzoening kunnen vinden. Laat een gebed mogen zijn ook voor de broeders van de kerkenraad. Voor dominee Kempeneers en zijn vrouw en kinderen die aan deze gemeente verbonden zijn. Geef al wat nodig is, Heer, opdat ook zijn arbeid gezegend mag worden. Zegen al uw gane getrouwe dienstknechten. Maar wil ook geven dat er jonge mannen door u de Heer mogen worden getrokken uit de duisternis. Waarvoor we zelf hebben gekozen. Maar ook mogen worden geroepen tot dat wonderlijke ambt. Want de oogst blijft groot en de arbeiders blijven weinigen. Ja, het lijkt er soms wel op dat er veel predikanten en veel evangelisten en zendelingen zijn. Maar laten we toch ook bedenken dat er veel dwaalleraren zijn. Door de eeuwen heen zijn die altijd al in de meerderheid geweest, zoals de valse profeten. Agab kon er zomaar 400 optrommelen in één keer. Het gaat toch om die ene roeping. Om de levendmaking, maar ook de roeping. En wil u dat ook vandaag doen, Heren. En geef dat jonge jongens ook het verlangen mogen kennen om u te leren kennen en te dienen. Geef dat dat ook vandaag door zal mogen gaan door uw genade. Of het ambt van ouderlingen en diaken, dat ze mogen begeren om een plaats te mogen hebben in uw koninkrijk. Wilt u ook wat dat betreft doorgaan met uw werk, zolang het nog dag is, Heren. Zegen de wereld, wat een toestanden we leven vandaag de dag. Wat een ellendigheden, wat een uitzichtloze situaties. Wat een regeringen die met de handen in het haar zitten. Wat een corruptie, wat een terreur, wat een vervolging, wat een oorlogen. Tot een zoeken van eigen eer, een uitbreiding van land en goed. De wereld is echt wel aan vernieuwing toe, ja. U hebt dat wel beloofd, Heren. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Deze wereld moet vergaan om plaats te maken voor een nieuwe aarde, waar uw gerechtigheid wonen zal En gij zult zijn, o drie enige God, alles en in allen. Hoe groot zal dat wezen? Als er heimwee is, we weten misschien allemaal wel een beetje wat heimwee is. Geef dat er ook heimwee mag komen in onze harten. Naar dat wat u beloofd hebt. En wat zeker komen zal. En dat we toch daaraan deel mochten zoeken te krijgen, Heere. En geef dat de prediking, maar ook de gebeurtenissen van vandaag, daartoe mogen dringen. Want wat is er allemaal niet aan de hand in de wereld? Alles roept, het gaat voorbij. We zijn hier maar voor een tijdje. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En daarom haast en spoed u om uw levens wil. Nee, u maakt ons niet bang. Op een gegeven moment is Felix zeer bang geworden. Zo lezen we in onze tekst. Ja, dat kan. Maar dat is een indruk die ook weer over kan gaan. Dat is bij hem zo geweest. Nee, u wil ons ook niet bang maken, maar u wil ons aan de voeten van hem brengen. Die uit alle angst en vrees verlost en die zelf ook weet wat angst is. Plaatsbekledend heeft hij dat willen leiden, ook dat. Om uit die angst der hel te mogen verlossen. En wat is dat groot, Heere. Dat in ons leven gekend mag worden. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered, dat gebed. Ja dat, Heere, schenk het. En verhoor het, ook dit gebed, in de vergeving onze zonden, om Jezus wil. Amen. Krijg toch nu weer gelegenheid om liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn heilige dienst. En dan gaan wij zingen, Psalm 26, een paar versen. Waarin het de dichter gaat om bewaard te mogen worden als God doortrekt met zijn oordelen en de zonde gaat bezoeken. Een gebed om daarvan verlost te worden vinden we in de versen 9, 10 en 11 van Psalm 26. Misschien vreemd het u wel dat David zegt, maar ik ben oprecht. Hij bedoelt niet, ik ben beter dan wie dan ook. Nee, dat bedoelt hij niet. Anders zou hij niet bidden, wil mij in gunst gedenken en mij uw genade schenken. Oprecht, dat is eerlijk voor God. Van Jacob weten we ook wel het een en het ander. Maar het eerste wat we van Jacob lezen is dat hij een oprecht man was, wonende in tenten. Oprecht gemaakt, eerlijk voor God. En dan weet je dat je niet beter bent dan wie dan ook. En daarom bid je, doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. Dat is Psalm 26. Straks zingen we Psalm 103, vers 2, een van de mooiste psalmen, over hem die de redder is. Psalm 103, vers 2, straks dan, na de preek. Het gaat dus over Paulus en Felix. En Felix die moet weten wie Paulus is. Waarom, dat zullen we dan nu zo horen. Maar hij moet weten wie Paulus is. Felix moet ook weten wie hij zelf is. Daar heeft hij ook geen idee van. Nee, geen flauw idee zelfs. En hij moet ook weten wie Christus is. En dat wist hij ook niet. Nee, wist hij ook niet. Felix en dan met zijn vrouw, die zijn vrouw helemaal niet was. Een Jodin die helemaal niet met een heiden mocht trouwen. Jong nog, heel jong zelfs. Die wel officieel getrouwd was geweest, maar gewoon weggelopen om met Felix te trouwen. Die zaten dus tegenover Paulus, hè. Felix en Drusilla. Mooi stel, hè. Ja. En tegenover hen heeft Paulus gesproken van het geloof in Christus. Drie gedachten dus. Felix moet weten wie Paulus is. Felix moet weten wie hij zelf is. Felix moet weten wie Christus is. Paulus kende Felix natuurlijk wel. Zoals wij ook. Hè? Regeringsleiders en koningen en zo. Koninginnen kennen we ook. En zo kende Paulus zijn tijd ook degenen die in hoogheid gezeten waren. Felix was een stadhouder. De opvolger van Pontius Pilatus, al zat er wel een tijdje tussen Pilatus en Felix. Toen Pontius Pilatus was afgezet, is eerst koning Agrippa de eerste een tijdje aan het bewind geweest. En toen kwam Felix, de stadhouder. En na hem Festus en zo. We kennen meerdere stadhouders uit het Nieuwe Testament. In de Romeinse overheersing mochten dan sommige landen ook wel een eigen geloof en gewoonte houden, zoals de Joden ook. Maar er was wel een stadhouder en die stond dan regelrecht in verbinding met een legaat en die weer met de keizer. Dus je kon niet zomaar je gang gaan. Je stond onder de knoet, was je van Rome. Hè? Ja, van Nero in de tijd van Paulus. Felix was vroeger een slaaf geweest, maar door ellebogenwerk was hij opgeklommen samen met zijn broer Pallas, die ook een slaaf was geweest. Een hele goddeloze man, immoreel, op geld uit. Voor geld kreeg je alles voor elkaar, met geld kreeg je alles voor elkaar bij deze man. En hij was rechter, een stadhouder was ook rechter, dat weten we ook van Pilatus, hè? Was rechter. Dus je kunt wel nagaan dat er niet echt veel, misschien wel helemaal nooit echt recht gesproken werd. Ja, geld, dat verzoet veel. Ja, dat was Felix en afgod ook, hè, het geld. Toen de hoge priesters in die tijd, die deugden ook al niet. Nee, die deugden niet. De boeren beroofden. Boeren hadden het toen ook heel moeilijk. Werden door de hoge priesters eigenlijk beroofd. Toen klaagden die boeren natuurlijk bij Felix. Maar ze kregen geen voet aan de grond, want de hoge priesters betaalden Felix, hè, flink portie geld. En toen werd er geen recht gesproken. Zo'n man was het dus, hè, Felix. Ja. En Drusilla, dat was dan een dochter van Agrippa de Eerste. In het volgende hoofdstuk komen we Agrippa de Tweede tegen. Hè. Een mooie familie, die Herodesen, waren allemaal rare mensen. Heel ingewikkeld in elkaar ook. Goddeloos. Ja, Edomieten. Afstammelingen van Esau. Maar Drusilla was dus de jongste dochter van die Agrippa de Eerste. Was dus een zus van Bernice. Bernice was, dat komen we ook in het volgende hoofdstuk tegen. Die was dan weer met Agrippa de Tweede getrouwd. En dat waren broer en zus. Maar ja, daar gaven ze niet om. Nog getrouwd. Nou ja, ze leven als man en vrouw. Zo, hè. Ja. Dus immoreel. En Paulus die wist wel heel goed wie hij voor zich had. Twee goddeloze mensen. Maar deze Felix moest ook weten wie Paulus was. En daarom, als dan de Hoge Raad, een afvaardiging van de Hoge Raad, in Caesarea verschijnt om Paulus aan te klagen, dan nemen ze een advocaat mee. En dat is een hele likker, hè. Ja, die doet heel, die hemelt die Felix helemaal op. Nou, die wist ook wel wat voor een man dat was. En dat had Felix natuurlijk door. Maar Paulus die zal straks deze man, deze Felix, eerlijk behandelen. Ja, hij moet weten wie Paulus is. Daarom. En daarom heeft Paulus zichzelf ook voorgesteld. Daar was Felix al bij als hij zegt dat hij van ouds de Here gediend heeft. En dat hij het Oude Testament gelooft als waarachtig. Dat hij dus de waarheid heeft lief gekregen, dat hij God heeft lief gekregen en dat hij daarom de waarheid spreekt. Dat moet Felix weten. Wie Paulus is, een man die de waarheid spreekt. Die je niet bedriegt. Die niet slijmt om geld. Of die ook geen geld op zak heeft om zich vrij te kopen. Nee, hij is oprecht, eerlijk. Hij spreekt de waarheid. Hij spreekt het woord van God. Dat moet Felix weten. Hij komt in naam van God. God heeft hem gezonden om het evangelie te verkondigen. Dus wat moet Felix eigenlijk weten? Dat de Heere zelf tot Felix komt. Dat het God is die het pad kruist met Felix. Dat moet Felix weten. Hij moet niet zomaar een mannetje met de naam Paulus en zo. Maar God. Een gezondene van de Here. Die geroepen is om het evangelie te verkondigen. Om de rechtvaardigen het wel en de onrechtvaardigen het wee aan te kondigen. Daarom begint Paulus ook over de opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, die eenmaal plaats zal vinden. Want iedereen zal opstaan uit het graf. Ook de goddelozen. Ook al zullen die weer gelijk terug willen in het graf, denk ik zomaar bij mezelf. Hè? Als ze hem zien, de wolken des hemels, die ze doorstoken hebben. Maar dat moet Paulus dan doen en dat moet Felix weten, dat hij nu in aanraking komt met de waarheid. En dat deze man, Paulus, hem de waarheid zal voorhouden. Wat Paulus dan ook zegt, het is Gods woord. En dat, liefde gemeente, moeten wij ook weten. Wij moeten ook voorbij zien aan de man die het evangelie brengt. Wij moeten ook zien dat God tot ons komt. Dat zoals het vanmorgen is, ja, dat hebben we vanmorgen ook gehoord, dat het woord van God wordt gebracht. en dat God zelf tot ons komt. Want het is zijn woord. Hij is het die Paulus gestuurd heeft. Hij stuurt zijn knechten hierheen, daarheen. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Hè? Zo zeggen we het ook. En zo beleiden we het ook met onze Dordtse leerregels. Zo hebt u ook weer een predikant mogen ontvangen uit Gods hand. En dat is dus niet zijn beslissing geweest, zijn keus. Zo van, ik ga nu eens naar Barendrecht en zo, weet je wel, zo gaat het helemaal niet. Maar God die dat wil. Dat moeten we als hoorder van het evangelie dan ook zien. God komt tot ons. En we worden eerlijk behandeld. Het is wel een verzoeking voor een prediker om wat water bij de wijn te doen. Om aardig te zijn. En lief, ja, dat is wel een verzoeking. Paulus had net als die advocaat, die Tortillus of hoe heet die man, kunnen gaan slijmen bij Pilatus. Hè, want zijn lot hing toch eigenlijk menselijkerwijs gesproken in de handen van Felix. Hij had ook kunnen slijmen, hij is zo'n aardige man, wilt u alstublieft dit en dat. Hij had ook kunnen zorgen dat de gemeente collecte hield en dat het overgemaakt werd op de rekening van Felix. Ja, dat is een verzoeking, een verleiding. Want de waarheid brengen, en dat is toch wel een waarheid zoals Paulus aan de Galaten schrijft, die niet is naar de mens. Niet naar de mens. Niet naar de wil en de wensen van een mens. Streelt niet. Paulus heeft Felix niet gestreeld. Nee, heeft hij niet gedaan. Maar hij moest weten dat dat de bedoeling was van de Heer. Hij moest weten dat God tot hem kwam. En dat hij daarom ook met het laatste oordeel, het toekomende oordeel te maken kreeg. Als hij voor de rechterstoel komt te staan en de rollen worden omgedraaid en de rechter, Felix, samen met de rechter, Pontius Pilatus, en met de rechter Gallio, die zich nergens wat van aantrok, voor de opperrechter moeten verschijnen. En dan zal ook recht worden gesproken. En als dat in het leven niet gebeurt, dus je bent er niet voor gevallen en je bent niet geworden wat je bent, dan overleef je die opperste rechtspraak niet. En daarom, God kwam tot Felix, zelfs tot dat mannetje, hè, van wie we zeggen, wat een man, die hebben we lang afgeschreven. Raar stel, die twee. He, die moeten we niet. Maar God komt naar ze toe. Dat zie je ook in het volgende hoofdstuk. Dan zitten er nog een paar meer van die vreemde mensen daar voor Paulus. En Paulus die komt al rammelend met die ketting binnen. Bleek omdat hij al 2 jaar gevangen zit. En dan zet hij het mes ook wel op de keel van Agrippa de Tweede. En dan krijg je op een gegeven moment die spot van Agrippa de Tweede. Nou, Paulus, je denkt toch zeker niet dat ik een christen word? Je moet je niks verbeelden hoor. Dat maak ik zelf nog wel uit, Paulus. Die woorden, hij beweegt me bijna een christen te worden, betekent dat. Hè? Ja, en dan moet je Paulus horen. Hè? Dan Paulus, dan staat hij daar voor al die rare mensen. Met die ketting. En dan zegt hij: ik wenste wel, o koning, dat u allemaal was zoals ik. Zo gelukkig. Behalve die ketting dan natuurlijk. Die gun ik u ook niet. Dat is lastig, zo'n ding. Daar zit ik al 2 jaar mee. Ik wenste wel dat u was zoals ik. Dat is iets van God, hè? Dat heeft elke knecht van God over zich. Ja? Trappenmaten mogen verschillen, maar dat is ook wel de roeping van een knecht van God. Dat je niet boven die mensen verheven wordt en die mensen allemaal afschrijft en zegt van jullie zijn allemaal zulke rare mensen. Ja, maar dat je dat gunt, omdat je zelf ook van hetzelfde laken een pak bent. Daarom. Want Paulus kende zichzelf ook wel. Maar Felix moest zichzelf ook leren kennen. En daarom gaat Paulus spreken van het geloof in Christus. Maar, dan zeg je, ja, hoe is dat dan gegaan? Het geloof in Christus. Wat zei dat nu aan Felix? Dat zei hem toch niks? Nee, maar Christus, denk er altijd heel goed om, hè, staat altijd in een bepaald verband. Christus staat in een bepaalde context. Christus kun je nooit loszien op zichzelf. Klinkt misschien oneerbiedig, maar ik bedoel het niet zo, hoor. Nee. Christus heeft alles met de Vader bijvoorbeeld te maken. Kun je nooit scheiden. Christus en de Vader. Kun je nooit losmaken van het recht van God. De eisen van God. De rechtvaardigheid van God die de straf op de zonde eist. Die betaling eist. Genoegdoening. Kun je nooit losmaken. Als je dat wel doet, dan hangt Christus daar zo. Dat klinkt weer oneerbiedig, zo bedoel ik het niet, maar zo in het luchtledige. Dan weet je niet wat je met hem moet doen. Dan is hij onbekend. Dan zegt hij ook helemaal niks. Christus staat ook in het verband van deze context van de mens. Van de mens, ja. Van de gevallen mens, wie de mens geworden is door de zonde. Als je dat ook niet ziet en losmaakt van elkaar, de gevallen mens en Christus die opgestaan is, levende Zoon van God. Als je dat verband uit het oog verliest, dan zie je de waarheid niet. Dan zie je Christus niet zoals hij werkelijk is. Niet losmaken van elkaar. En dat gebeurt maar al te veel. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb van die zendeling. Hè? Die was ook zo enthousiast en die ging naar een onbewoond eiland. Oh nee, het was niet onbewoond. Er waren mensen die hadden, ja zo was het, hadden nog nooit van het evangelie gehoord. Hij dacht, daar gaat een kind naartoe. Die hadden nog nooit van gehoord. Hè? Hebben ze een bootje erheen. Het waren menseneters ook nog eens. Hè? Ja. En hij was nog niet aan land of de pijlen die vlogen al op hem af. Hij was niet welkom. Hij weer rechtsomkeert en weg natuurlijk. Hè. En toen riep hij, ja mensen, Jezus houdt van jullie. Ja, het sloeg nergens op. Want wie was Jezus dan? Wat zei die man daar in dat bootje? En hij houdt van ons. Het sloeg nergens op. Ja, dan zie je wel, dat bedoel ik. Christus moet je in de context zien. Dat heeft Paulus hier wel gedaan. Hij predikte Christus, maar hij deed het in de context. En daarom begint Paulus over, ja, inderdaad, de wet. Niet de hele wet, maar hij noemt zo twee dingen. Hij gaat spreken over rechtvaardigheid en matigheid. U zegt, dat is dat de wet dan? Ja, dat is de wet. Want u weet wel, de geboden hebben twee kanten. Hè? Het gebod is bijvoorbeeld, gij zult niet doden. Maar de andere kant van datzelfde gebod is, dat je goed moet zijn voor de ander en elkaar moet liefhebben. De positieve kant van het gebod. En het gebod zegt, gij zult niet stelen. Dat is een gebod van God. Maar de positieve kant ervan is, dat je voor een ander moet zijn. Dat heeft dat gebod ook in zich. Maar zo doet Paulus het. Hij heeft het over de positieve kant van het gebod. Hij gaat uitleggen wat rechtvaardigheid is en wat matigheid is. En waarom? Omdat het nou juist op die punten in het leven van deze man, deze arme man, die gelukkige heet, maar doodongelukkig is, vast zit. Daar zit het bij hem op vast. Hij komt dus met de wet, met rechtvaardigheid, rechtvaardig zijn, met matigheid, matig leven, sober leven. Nou ja, Dat waren geen steken onder water hoor. Die helpen niet. Nee, het was echt ontdekkende prediking. Daar zat het in het leven van Felix op vast. Hij was niet rechtvaardig. Niets stond eigenlijk op zijn plek. Niets was recht in Gods oog. Alles was krom. De verhouding met God, krom. De verhouding met de naaste ook, krom. Niets stond recht. En dat moest Felix weten. En in het licht van het toekomende oordeel, waarin het gaat over hoe we hebben geleefd, dus als een zonde. En ook matigheid. Nou, daar zat het bij Felix ook op vast. Soberheid, hij was helemaal niet sober. Hij leefde voor het vaderland weg. Voor het hier en voor het nu. Op allerlei gebied. Soberheid, daar kwam in zijn woordenboek niet voor. Nee. En Paulus begint daarover. Waarom doet Paulus dat? Paulus zegt het later. Zo dat de wet een tuchtmeester is tot Christus. Felix moet weten wie hij zelf is. Maar dan in het licht van Gods heilige wet. In het licht van Gods heiligheid. Dat moet hij weten. Hij is een zondaar. Maar is het nooit in de beleving geweest. Hij is een goddeloze. Maar hij heeft dat nog nooit beleefd, dat hij een goddeloze is. En daar komt het wel op aan, geliefde gemeente, dat wij worden wat we zijn. Zo zal Christus ook worden wat hij is. Maar anders zien we geen gestalte of waardigheid of begeerlijkheid of schoonheid in hem. Nee. Nee, dat zien we dan helemaal niet. Dan gaan we aan hem voorbij. En aan hem voorbij gaan is aan God de Vader voorbij gaan. Dat is je doodvonnis tekenen. Paulus handelde van rechtvaardigheid en matigheid. En ja, dan kunnen we wel zeggen, nou Felix, steek dat maar in je zak hoor. Het is goed dat Paulus dat eens zegt. Man, zet de puntjes eens op de i. Maar als je zo denkt, dan zouden wij er vanmiddag ook heel goedkoop en gemakkelijk vanaf komen. Want het is ook een boodschap voor ons. Laat ik maar het bij deze twee dingen houden. Ik kan wel duizend dingen noemen. Maar deze twee bijvoorbeeld, hoe is het als het gaat over rechtvaardigheid met ons? Staat alles recht in je leven? Is de verhouding met God wel goed en de naaste? Dat is toch echt wel een vraag. Als het gaat over rechtvaardigheid, dan gaat het over hoe God een mens bedoeld heeft en hoe is dat nou in het leven? Hoe is dat nou in het leven? Bent u rechtvaardig? En als het gaat over matigheid. De apostel die spreekt vaak tot jonge mannen. Wees matig en wees sober. Ja, dat kunnen we allemaal wel in onze zak steken. Maar hoe is het, jonge mannen en jonge vrouwen? Zijn wij matig, sober? In het uitgaan? In het drinken? In het geld uitgeven. Zijn wij sober? En wat is dat dan sober? Vraagt de Heer dan van ons dat we als een kluizenaar moeten gaan leven ergens diep in de woestijn. Dat is niet sober. Wel nee. Sober is dat je ontdekt in je leven wat echt waarde heeft. En daar jaag je achterna en er zijn al veel dingen, heel veel dingen die zijn, hebben eigenlijk geen waarde. En die laat je dan gaande liggen, die dingen die geen waarde hebben. Dan jaag je dan niet meer zo achterna. Veel is je achter het geld aan. Maar dan ga je daar het betrekkelijke van inzien. Geld. Ja, och. Is makkelijk als je het hebt, hè. Ja. Maar als je daarvoor leeft. Als je daarvoor leeft. Hè? Voor het geld. Als je alleen maar leeft voor het hier en nu. Mijn oma op Urk had een buurman. Ja. En dat zeg ik eventjes om het even te tekenen hoe uw en mijn hart in elkaar zit. Niet om die buurman, die is al lang overleden. Die had een buurman. Die was blij als hij een dubbeltje op straat gevonden had. Oh, wat was hij toen blij. Een dubbeltje. En de huizen waar hij in woonde ook daalden in waarde, omdat er een supermarkt ervoor gebouwd werd en zo. Toen kreeg hij een toezegging van de gemeente dat ze geld zouden krijgen. Nou, elke dag was hij als eerste bij de brievenbus om te kijken of die envelop er al niet bij lag, waarin toegezegd werd dat geld dat hij krijgen zou. Hè? Hij ging zelfs naar de gemeente of ze niet een beetje kon opschieten. Want het was toch toegezegd. Nou, die envelop met die toezegging is gekomen. Weet je wanneer? Op een morgen, ja. Maar in die nacht was hij gestorven. De buurman van mijn oma. En toen hebben ze van dat geld maar een mooi graf gekocht. Ja, een mooi grafsteen. Dure grafsteen. Als je dan voorbij loopt, dan denk je, oh, het was een kerkelijke man. Ja. Nou, soberheid, dat betekent dat je het betrekkelijke van dingen in gaat zien. Ja, vakantie. Mooi, hebben we het nodig ook tegenwoordig. Het leven is zoveel stress en zoveel prikkels komen op je af. Ja, een beetje rust, afstand nemen van alles, ja. Maar moet het dan 5.000 of 6.000 euro kosten? Als het gaat over soberheid. Het zijn zomaar twee dingen die Paulus hier noemt. Omdat Felix die zat daarmee, maar goed. Maar als het nou eens over ons gaat. En dan heb ik maar twee dingen genoemd, hè. En de wet van God noemt veel meer dingen. Wat doet het ons dan? Felix, toen hij hoorde van het toekomende oordeel, is bang geworden. Dat heeft Paulus natuurlijk gemerkt. Hij vreesde zeer. Dat merk je natuurlijk. En ja, Paulus heeft misschien wel gedacht, nou, dat gaat de goede kant op. Kan een beweging zijn die je op de knieën drijft, hè? Toch? Ja, als je bang bent. Kan een beweging naar God toe veroorzaken. Je kan het ook weglachen, wegdrinken. Indrukken kun je verdrukken. Ja, dan ben je ze weer kwijt. Dan leef je gewoon door met andere dingen en je vergeet het weer. Ja, en dat is bij Felix zo gegaan. Hè. En hij liet Paulus gevangen en hij liet hem wel vaak bij zich komen. En misschien dat Paulus wel eens gedacht heeft, misschien dat hij vandaag, ja, misschien dat hij vandaag zegt, Paulus, hoor eens, jij kent God, hè? En je spreekt ook over die Jezus, hè? Wat denk je, Paulus? Zou dat voor mij ook nog kunnen? Ja, misschien heeft Paulus het wel eens gedacht, ik moest steeds bij hem komen. Maar die vraag, die kwam niet, hè? Die vraag, die moet nog komen. Want hij hoopte op los geld. In zijn zak dan, hè. Ja, dat hoopte hij. Vrees, dat brengt ons op zichzelf nergens. Dat kun je verdrukken. Maar het is wel eens goed als een mens gaat beven. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. Dat we beven voor de wil van God, juist omdat wij mensen geworden zijn die aan die wil en wet van God niet tegemoet kunnen komen. En dat wij wetsovertreders zijn. Dat is het. Het is een ontdekkende prediking hier die Paulus heeft. Als hij het heeft over rechtvaardigheid en waardigheid en het toekomend oordeel. Dan wil hij dat Felix zichzelf leert kennen. Is dat nodig dan? Ja. Kent u uzelf? Weet u wie u bent? Als ik u zou vragen, wie bent u? Wat zegt u dan? Ja, je naam, ja. Nou ja, je naam. Wat is je naam eigenlijk? Weet je wie je bent? Waar je vandaan komt? Weet je dat? Wat je natuur is, hoe je hart eruit ziet, hoe je ogen zijn, hoe je oren zijn. Weet je dat eigenlijk wel? Hoe ons bestaan is voor God. Moeten we dat weten dan? Ja, moeten we weten. Anders gaat de mens gewoon door, net als Felix, tot het toekomende oordeel. En dan... Ja, dan. Dag van gramschap, van ellende, als de wereld wie zal het wenden, zal in vuur en vlammen enden. Dan is er geen ontkomen meer aan de veroordeling. Ja, maar er staat er in onze tekst, Paulus die sprak hem van het geloof in Jezus. Ja, ja, ja. Wat is het geloof in Jezus eigenlijk? Er is het geloof van een arm zondaar. Niet van een rijke, maar van een arme. Het geloof in Christus, dat is een beweging van iemand die geen raad meer weet. En die geworden is wat hij werkelijk is. Een gevallen zondaar. Die het toekomende oordeel tegemoet gaat. En die daarom een borg, een zaligmaker nodig heeft. Dat is de prediking van Paulus geweest. Het geloof in Christus. Je kunt Christus voorstellen, maar het gaat erom dat er een vluchten komt tot Jezus. En dat komt er als ik weet wie ik zelf ben. En blijf. En blijf. Ook dat nog eens. Dat ik Christus meer en meer nodig krijg. In zijn gerechtigheid en heiligheid en volkomen gehoorzaamheid. Want als het gaat over de wet, wat is Christus dan schoon? Als het gaat over deze twee dingen alleen, hè? Rechtvaardigheid en matigheid, wat is Christus dan bewonderenswaardig schoon? Bij hem stond alles recht. De verhouding met de Vader was recht. Met zijn naaste lief. Hij hield alle geboden van God, niet met zo'n gezicht, maar in liefde en overgave en zelfverloochening. Hij hield van het recht van God. En daarom gaf hij zich over tot in de dood, ja, de dood van het kruis, omdat de zonde gestraft moet worden. Dat is echte liefde tot rechtvaardigheid. En daarom wilde hij buigen, buigen voor God. Als rechter. Bij hem stond alles recht. En toch. Toch heeft de Heer ons er aller ongerechtigheden. Zegt Jesaja. Zingt het eigenlijk op hem doen aanlopen. Ja. Dat is zo. Christus wordt dierbaar. Als degene die de zonde overneemt. En draagt en wegdraagt. En de toorn van God. Dat vuur van de toorn van God stilt. Het gaat om het geloof in Christus. Het is het arme zondaarsgeloof. Het geloof van iemand die zichzelf veroordeelt. Dat is ook geloof. Ja, dat is geloof. Als je jezelf veroordeelt. Als je moet zeggen, Heere, er is geen rechtvaardigheid bij mij. Dat is, en daarom begon ik ook aan het begin van de preek over het woordje oprecht. Dat is oprechtheid. Eerlijk worden voor God. Ja, niet proberen jezelf een beetje op te knappen en te fatsoeneren, want het lukt toch allemaal niet. Maar eindelijk eens te capituleren voor God. En te worden wat je bent. Ja. Liefde gemeente, ik zal u het getuigenis eens laten horen van een, wat je kunt noemen, een doorgeleide christen. Een man die veel van de Here geleerd heeft. Ja? We vragen aan hem, beste man, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En het antwoord luidt, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat, en dan begint hij te vertellen over zijn leven. Dat, al is het dat ik tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd heb en geen ervan gehouden. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ja, zei hij hoor. Dat vertelde hij. Dat is een getuigenis. Heeft hij geleerd van God. Dat heeft God hem geleerd. Echt een doorgeleide christen. Nochtans God, uit loutere genade de verdiensten van Christus, mij. Ik heb net verteld wie ik ben, hè. Weet je het nog, wat ik zei van mezelf? Mij, de volkomen gerechtigheid, heiligheid, de gehoorzaamheid van Christus schenkt en toerekent, als had ik nog nooit zonde gehad of gedaan, ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is toch onbegrijpelijk? Ja, dat is het geloof in Christus, het arme zondaarsgeloof. Felix moet weten wie hij is, maar ik ook. En dan begint de Bijbel hier zomaar even over twee dingetjes. Maar als de geest des Heren begint over het eerste gebod, tweede, derde, vierde, vijfde, het zesde, het zevende gebod, achtste en het negende en de tiende. Ja. Het was net als, Brummelkamp, hè? Vader van de in de afscheiding in de 19e eeuw. Brummelkamp. Zijn vrouw lag ziek, hè? Slecht. Was een veranderd mens, hoor. Ja, oh ja, ja. Ja, hij had wel hoop voor haar, maar goed, ze lag heel slecht en zo. Maar toen moest hij opkomen of voorkomen bij de politie, want hij was natuurlijk, hij had een dienst gehouden. Dat mocht allemaal niet, hè. Die dagen van de afscheiding waren maar heel streng. Kwam hij in de gevangenis terecht. Kwam hij thuis en toen was zijn vrouw gestorven. En toen zei hij, en heeft ze nog wat gezegd? Ja, ja, zeiden de mensen, ja. Ze zei, dat waren de laatste woorden, ik geloof in God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat dacht ze dus van haarzelf. Het was een belijdenis. Zij een goddeloze in zichzelf. Ja, als je nou Felix veroordeelt, doe dat maar hoor. Die man is helemaal niet goed. Veroordeel hem maar. Maar je veroordeelt gelijk jezelf. En ben je het daarmee eens? Of durf je nog boven mensen te staan? Nee toch? Durf je nog boven Felix en Drusilla te staan? Felix betekent een gelukkige. Maar Paulus die wist dat het een diep ongelukkig man was. En daarom komt de vraag wel op ons af. Geliefde gemeente, ben u gelukkig? Er is niemand zo gelukkig dan een kind van God. Ook al voelt hij zich wel vaak ongelukkig, ja. ligt niet aan God hoor, nee. Ja. Er is ook niemand zo ongelukkig dan een mens die God niet vreest. Twee ongelukkige mensen hier. En ze zijn er nog, hè. En waar zouden ze zijn, denk je? Jij weet het wel, hè, waar ze zijn. Felix en Drusilla. Ja, precies. En ze zijn er nog, hè. Het toekomende oordeel heeft ze veroordeeld. En waarom gaat een mens verloren? Omdat het een hoer is. Of een geldwolf. Of een moordenaar. Nee, een mens gaat verloren als hij dat geloof in Christus niet kent. En dat moet ik ook nog wel even zeggen. Ja, want er is ook nog een boze geest, hè. Ja. En die gaat het erom dat je in de put komt. Of dat je aan Christus voorbij leeft. Of dat je jezelf gaat opknappen en denkt, nou, ik ben nog wel aardig. De boze geest, dat is een geest die tegenovergesteld is aan de Heilige Geest. De Heilige Geest veroorzaakt geen minderwaardigheidsgevoel. Zodat je daarom bedrukt over de aarde gaat. De Heilige Geest die laat je de realiteit zien. Maar hij drijft je heen naar, en dat is het geloof in Christus, naar hem. Het is altijd het geloof van een zondaar die het niet meer weet, die het nergens meer vinden kan, die alleen maar kon zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Mooi, hè, dat evangelie. Vind je niet? En als je dan zegt, ja, Felix en Drusilla, twee ongelukkige mensen. En ze zijn zo dicht bij het heil geweest. God kwam tot hen. In Paulus. Paulus heeft ze steeds weer daarvan gesproken. Het ging niet over koetjes en kalfjes. Paulus heeft steeds weer op datzelfde aanbeeld gehamerd. Ja. Felix was op een gegeven moment heel benauwd. Maar ja, het valt wel mee hoor, die benauwdheid toen. Hij is nou benauwd en bevreesd en angstig. De angst der hel. En toch, de goede geest, die wil juist daarvan verlossen. Want, nou ja, er is dan het laatste zo'n beetje. Nou ja, kan nog wel even. De goede geest, die laat ons zien, ja, dat ook dat er een oordeelsdag komt en dat we daarom gewassen moeten zijn. Hè? En gereinigd en dat er bloed is dat reinigt van alle zonden. Maar de goede geest, die leert ons ook zien dat er 2000 jaar geleden ook een oordeelsdag is geweest. Op Golgotha. En dat God toen in het gericht is gegaan. En de zonde van zijn volk heeft gestraft in Christus, de onschuldige. En dat is gebeurd. Eén van de mooiste woorden uit het avondpasformulier, zeg ik altijd. Dat God, die vertoornd was over de zonde en daarom zijn zoon gezonden heeft, de zonde gestraft heeft in zijn eigen lieve zoon. Begrijp je toch niet? Vindt u deze God niet aanbiddelijk, dienenswaardig, die zijn zoon laat prediken aan mensen die moeten zeggen, ik ben Felix, of ik ben Drusilla, ik ben Bernice, ik ben Manasse. Ik ben de moordenaar die aan het kruis hangt. Wie dat mag beleiden voor de Heer, die zal het ondervinden. Dat God naar je toe komt. God, ja, God de Vader. Ja, hij die Christus zond. En die door het offer van Christus genoegdoening heeft gekregen. komt dan tot de zondaar. En hij zegt, laat je met God verzoenen. Hij is degene die de vrede wil. Hij is degene die dat uitgedacht heeft. Niet mensen, God kwam tot Felix, tegen wie hij gezondigd had. En zo is hij ook tot ons gekomen vandaag. Ziet u achter de dienaar de Heere zelf, welmenend, en ook vandaag, ja, doet pijn als je jezelf leert kennen. Felix moest leren wie Christus was en daarom zei Paulus dit allemaal. En Felix heeft hem nooit leren kennen. En u. En jij. Kent u hem als degene bij wie je moet zijn? Ook al durf je nog niet veel te zeggen. Ook al kun je niet zeggen, ja, het is ook voor mij. Ja, misschien dat je daar tegenaan loopt, dat kan. Dat je dat niet durft toe te eigenen. Maar kom, als je nou eens ziet op de goedheid en grootheid van God, die nou niet voor leuke, lieve, aardige, brave, biddende, dankende, ijverige, christelijke mensen zijn zoon zond, maar voor goddelozen, net als mevrouw Brummelkamp zei. Dan kan het toch? De duivel leert ook wel wie je bent, maar hij zegt, voor jou kan het niet. En de Heilige Geest, die brengt je aan de voeten van Christus. En dan zal Christus het zelf tegen je zeggen. Ik heb verzoening voor u gevonden. En daarom zingen we, het is een van de mooiste psalmen. Psalm 103, vers 2. Amen. Zo blijft het toch waar. Die vloot er ooit naar Jezus heen, zo niet zijn eigen hoop verdween. Adams kinderen en dan die tweede Adam en zijn schoonheid. Paulus kon Felix ook niet bekeren. Nee, dat kan ook geen dienaar, kan geen mens. Dat kunt u alleen, Heren. Zo hebben wij het wel gewenst dat er vandaag vrucht zou zijn van geloof en bekering waardig. Maar u moet het doen, heren. Of moet, u moet eigenlijk niks, maar toch bedoelen we het niet zo. Het moet wel van uw kant komen. Aan onze kant ligt het zo verloren, zo diep ongelukkig, zo hopeloos. En daarom, heren, wil u wonderen doen. Wilt u het door uw Heilige Geest maar doen beklijven in onze harten wat we gehoord hebben. En dat we op de knieën terecht mogen komen. En niet als een best mens, dat zijn we helemaal niet, maar als een zondig mens. En Christus gaan begeren te kennen. En dien gekruisigd. Heb dank, Heere, dat het evangelie ook tot ons mocht komen. En dat u dat hebt gewild. In de weg van uw voorzienigheid. U zendt uw dienaren. Tot wie gewild en wanneer gewild. En ook vandaag kwam het dus weer tot ons. Mochten we het ook weer brengen, Heere. Dat is een verwaardiging. Dat schreef dominee Kempeneers ook. In dat bijblad. En dat is het ook. Een verwaardiging. Een eer. Wie is Paulus om dat te brengen, dat evangelie? Wie is uw knecht, Heer, dat hij het evangelie mag brengen? Want, ja, dan gaat het toch altijd met insluiting van onszelf. Het evangelie, als het goed is, kan alleen maar gebracht worden door zondaren. Zondaren die ook zichzelf hebben leren kennen en die het moeten zeggen. Ja, Paulus, die zei het ook, ik ben de minste van al de heiligen. En verderop, ik ben de minste van de apostelen. En hij moest het ook eens een keer beleiden. Dat was op het eind van zijn leven zo'n beetje. Ik ben de grootste der zondaren. Ja. Maar u bent dan de koning die zo schittert. Dat u voor zulke mensen de dood in wilde gaan. Koning Jezus, o wil u zelf verheerlijken. Door uw woord en geest in het leven van zondaren. En denk ook aan degene die u mogen leren kennen, leerde kennen. En van deze dingen weten. Trappenmaten mogen verschillen, maar dan zijn er toch geen onbekende zaken naar voren gekomen. Dat het alles ook verdiept mag worden en bevestigd, heren. En ook in de aanvechtingen en de beproevingen en de strijd die erop af kan komen. Wil u dan toch altijd weer het laatste woord hebben. We vragen u dat uit genade. Ga zo met ons deze week in alle dingen die we doen moeten. Help ons, bewaar ons, gedenk ons en doe het alles uit genade. Om Jezus wil. Amen. Het laatste gebed dan. Doorgrond me, o God, en ken mij. Psalm 139, vers 14. Harten naar boven, ontvangt de zegen van boven en gaat alle heen in vrede. Liefde gemeente, hier en thuis, de Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.